Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus de zesde zondag afdeling, de laatste vraag en het antwoord. Zondag 6, vraag en antwoord 19. Daar vraagt de Heidelberger in de 19e vraag: waaruit weet gij dat? En hij antwoordt daarop uit het heilig evangelie, hetwelk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard, en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen, en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden, en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Tot zover de Heidelbergse Catechismus. Overdenken wij met elkander de allerbijzonderste boodschap. En let in de eerste plaats op haar openbaring. In de tweede plaats op haar verkondiging. En in de derde plaats op haar vervulling. De allerbijzonderste boodschap. In haar openbaring, in haar verkondiging en in haar vervulling. Het is wel waar dat wij deze morgen nog het woord ter overdenking verder niet zijn gekomen dan het eerste gedeelte. Maar zo de Heere willen wij leven, hopen we dat als het weer rustig mag zijn, nog nader met elkander te overdenken en vanavond te vervolgen met de Heidelbergse Catechismus. Deze vraag, deze 19e vraag, sluit aan op het 18e antwoord, waar een woord is aangehaald uit Gods woord, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Daaruit is deze vraag gekomen: waaruit weet gij dat? Waaruit weet ge deze bijzonder onuitsprekelijk grote zaken? Dat er een middelaar geschonken is, de middelaar, die van God tot wijsheid, ja tot een volkomen verlossing, geschonken is. Waaruit weet gij dat? En ach, dan moeten wij ook weer bemerken dat in deze dingen de mens altijd genegen is om het rechte spoor te verlaten. Meer waarde te hechten aan zijn persoonlijke licht dan aan de boodschap die wij vertolkt vinden in het woord onze Gods dat bestaat tot in eeuwigheid. Want ach, dan was het in de dagen van Luther en Calvijn al zo, dat er mannen opstonden die zoveel licht, innerlijk licht hadden, en zoveel openbaring van binnen, dat het onbedriegelijke woord op de tweede plaats kwam. Daar hechtte men niet zoveel waarde aan, maar het innerlijke licht, het woord, dat is meer voor de oningewijde, voor de beginnelingen. Maar die door God zelf wordt verlicht, die heeft dat woord niet nodig. Het lijkt alles heel aantrekkelijk voor de mens, die graag geestelijk wil zijn, en die niet wil bekennen: ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, ik ellendig mens. Blijkt erg aantrekkelijk. Maar terecht hebben ook Luther en Calvijn en al die anderen die er in die dagen geleefd hebben zo scherpelijk daartegen geprotesteerd. En er viel al direct in de dagen der reformatie een scheiding. Omdat ze voorzagen dat dit niet dan tot grote schade der kerk zou zijn en tot schade der zielen. En dat is ook uitgekomen ook. Want wat aanvankelijk bijzonder geestelijk leek, dat werd steeds vleeselijker. Dat werd steeds menselijker. En tenslotte vielen alle maatstaven weg. omdat men niet wil bekennen indien het licht dat in u is, duisternis is. Hoe groot zal de duisternis zelf dan wel zijn? Zodra de mens daarvan afwijkt en zijn eigen licht gaat stellen boven het licht van Gods woord, zodat hij leeft bij zijn eigen licht en niet meer verlicht wordt om het woord te mogen verstaan, leeft hij op de verkeerde weg. Zult zeggen, ja, gelukkig dat wij het beter weten. Maar ja, dat lijkt vaak zo. Want het komt nou ook nog wel voor. Het komt niet alleen nog voor, maar wij moeten constateren dat bij de goddeloze en de godsdienstige mens het woord minder geacht is dan een rotte kool bij de groenteboer. Zo goddeloos is een mens. En er zijn er die dat bewust doen, ook in ons midden. Ons midden. Als men ergens denkt een klein beetje gepasseerd of wat ook te zijn, dan is het eerste wat men doet een schop naar het heilig evangelie. En dat zijn erge dingen. Dat is heel erg. Daar hebben wij al in de praktijk van die korte tijd met elkander al ruimschoots te blijken van ervaren tot droefenis. Maar niet alleen in het verleden, dat zal wel doorgaan zo. Eerlijk waar. Dan moeten we maar op bedacht zijn dat het door zal gaan. De verwerping en de verachting van het dierbaar evangelie. Waaruit zo blijkt dat de mens met al zijn praat nog nooit waarachtig zondaar voor God geworden is. En altijd nog vanuit een zekere hoogte een zaak meent te kunnen beoordelen. En als het in onwetenheid geschiet, zal het woord nog wel ze terecht brengen door de Heilige Geest. Maar anders, dan zeg ik, gooit heel die godsdienst maar in de prullenmand, want het heeft geen betekenis. Het heeft geen betekenis. En dat gebeurt, want door de gemeente, dat zal in ons midden ook de ervaring mogen zijn, gaat er steeds een zuiverende wind. Een noordenwind. En die blaast dan deze en dan geen als een dor blad weg. En je kunt doen en laten, maar het is niet tegen te gaan en het is niet tegen te houden. Die er naartoe geblazen worden door Gods geest, die zullen er zijn, maar de rest verstuift allemaal. En dat is wel eens naar het vlees een benauwende gedachte, dat je zegt, Heere, wat is dat toch allemaal? Maar zo zal het zijn in het laatste der dagen, dat er geen waarde meer gehecht wordt aan het woord. En soms door een persoonlijke iets, een kleine dingetje soms, dat de mens al zijn stekels uitzet en zich gelijk onttrekt aan het woord. Geloven jullie dat de mens dan de werkelijkheid daarvan beseft? Dat kun je toch haast niet aannemen. Dat kun je toch haast niet indenken. Als een mens een plaats in mag nemen voor de Heere. En dat een Heere nog zoveel arbeid en moeite aan hem ten koste legt, al is die man maar een zwak verkeerd middel. Daar moet je de hoop niet op vestigen en de waarde niet in zien. Dat Heere nou zijn woord nog, je zou toch zeggen, mens al moest ik kruipen, maar dan ga je er toch naartoe. Zin of geen zin, dan komt het zo openbaar, dat het heilige ik meer belang heeft dan het heilige evangelie bij de mens. Maar het is allerdroevigst. En je kan een tijd in je leven hebben dat je alles tracht recht te trekken, en hier naartoe en daar naartoe en zus en zo. Maar er kunnen ook wel eens ogenblikken zijn dat je zegt, laat maar waaien. Niet uit onverschilligheid hoor. Niet uit onverschilligheid. Maar omdat je je hart denkt, als God een mens bekeert, dan komt hij er wel. Dan zal hij niet langer volharden. En wij kunnen toch alleen maar brokken maken en de zaak nog erger maken. Ja, het klinkt misschien onverschillig. Ik heb het ook meestal zo niet. Meestal denk ik ook, zal nog dit of dat, zus of zo, praten, doen. Er zijn ook ogenblikken dat je denkt, ja, wie doet dat nou? De Heere regeert, hij is met hoogheid bekleed dat de volken beven. En dan kun je het overgeven. Dan zeg je, nou ja, wie zich onttrekken mijn ziel heeft in dezelfde. Geen behagen, zegt de apostel. Waaruit weet gij dat? Dat geheim, dat wonderbare geheim, dat er een redder is, een middelaar, een borg en een zaligmaker. Dan kiest hij hier het woord uit het heilig evangelie. Hij zegt niet zonder meer het woord. Hij zegt niet zonder meer het Oude Testament of het Nieuwe Testament of de psalmen. Uit het heilig evangelie. U zult zeggen, is dat dan de Bijbel in de Bijbel? Wat is dat dan? Is dat Jesaja? Zeker wel. Maar hoort daar dat en dat dan niet bij en al die dingen? Nee, maar dat is nu juist hier het wonderlijke van deze allerbijzonderste boodschap. Het gaat hier over Jacob. Het gaat hier over zijn Sion. Het gaat hier over zijn uitverkoren kerk. En voor die kerk is het ganse woord een heilig evangelie. Er staat heilig evangelie. Dat betekent dat het evangelie te heilig is dan dat mensen daaraan knoeien. Dat het ook knoeierij is om te trachten in onze hedendaagse moderne taal dat heilige evangelie aan te passen. Dat het ook goddeloos is wanneer het heilig evangelie voorgesteld wordt in grote zangstukken. Zoals de Matthäus Passion. Dat is ook goddeloos. Want het heilige evangelie, dat wil zeggen, het komt van de Heere God. Het heeft niets gemeen met ons onheilige mensen. Het is te hoog dat wij daar onze handen naar zouden uitsteken om er zelf iets mee te doen. Daar is het evangelie veel te heilig voor. Want het is van de heilige God zelf, de drieënige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Uit het heilig evangelie. Er staat niet evangelieën. Er is maar één evangelie. Het is niet naar de mens, maar het is wel voor de mens. Het is een evangelie waarvan de apostel zegt, ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Want het is niet een vriendelijke aanmaning. Het is niet een bevel van geloof en bekering op zichzelf genomen. Het is niet een soort toepassing die wij eraan geven van doet het nog heden. Buig je knieën en doet dit en doet dat. Maar het is een kracht Gods tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft. Dat is het evangelie. Het ene evangelie. Uit het heilige evangelie. Dat is de allerbijzonderste boodschap. De kenbron van de middelaar. De kenbron van de boodschap des heils. Een andere kenbron is er niet. Je zal toch zeggen, ja, maar de mens kan toch wel eens wat buiten het woord. Dan moet je toetsen aan het woord. En als het in het woord staat, dan is het goed. Als het niet in het woord voorkomt, is het niet goed. Dan moet je er voorzichtig mee wezen. Want wat is nu eigenlijk de arbeid en de toepassing des geestes? Daar zijn we vanmorgen niet aan toegekomen, maar zo de Heere willen we. Wat is dat nou eigenlijk? Zeker, ik weet dat het niet altijd letterlijk bestaat uit woorden en teksten uit Gods woord. Maar zakelijk gezien zijn het de zaken van dat woord die door de Heilige Geest in het hart worden toegepast. Toen de Bijbel vertaald werd in het Duits, toen schudde de hel op haar fundamenten. heeft nooit bemerkt dat in heel de geschiedenis van de kerk de duivel maar één doel voor ogen gestaan heeft. En dat is geweest om het woord weg te nemen, het woord te verbranden, het woord te verdraaien of het woord te verknoeien. Door heel de kerkgeschiedenis heen. De duivel heeft nooit meer schik gehad dan toen er wat priesters stonden te murmelen in een vreemde taal en allerlei stukken uit de Bijbel stonden op te dreunen die de leek geen eens begreep. Zo heeft de duivel in de kerk zo sterk gewerkt dat hij het ten slotte voor elkaar gekregen heeft om het woord van God weg te doen, dat het niet meer in de huizen gevonden werd. Dat is erg geweest. Want de Heer heeft hier en daar zijn volk nog wel gehouden en eruit gehaald. Maar in het gemeen genomen is het erg geweest. Gods oordeel daarin. Vreselijk is dat geweest. En toen de duivel het voor elkaar had, toen alles in zijn diepste donkerheid verzonken was. Het woord alleen nog door priesters, als ze het nog lazen. In een vreemde taal, toen verwekte de Heer mannen om het woord te schrijven in de taal van het volk, in de Duitse taal toen de tijd, en in de Franse taal en al heel snel in de Nederlandse taal, dat hele gewone mensen het woord Gods konden lezen, voor zover ze lezen kenden. En dat konden ze wel. En als ze het niet konden, dan hebben ze het geleerd. En als ze maar een stukje van de Bijbel voor een poosje hadden, dan leerden ze het uit hun hoofd. Kinderen. Het hele evangelie van Matthäus. Uit hun hoofd. Zo groot was de waarde die men hechtte. Het heilig evangelie. Als een kleinood was het weer tevoorschijn gekomen. Let toch eens op hoe de Satan altijd op dat woord gevochten heeft en gemunt heeft. Want hij weet dat God door het woord wonderen doet. Luther die zei niet voor niets. Toen het ging over alle bestrijding en alles wat er gebeurde om hem heen. De onmogelijkheden van alle ongeloof en bijgeloof. Toen zei hij niet, dan moet je dit, dan moet je dat. Hij zei, werp het woord Gods erin en gij zult wonderen zien. Daar is de duivel als de dood voor, dat het woord gepredikt wordt, dat het woord gelezen wordt. Waarom? Het zijn toch letters, het is toch papier en inkt, ja, maar God heeft daar zijn heilige geest aan willen verbinden. God heeft daar zijn belofte aan gegeven. Die zijn het die van mij getuigen, zei hij tegen de fariseërs. De schriften onderzoek ze. Ach, daar bedoel ik niet mee het stapelen van het ene boek op het andere. Ook niet. Maar het is wel gewoon geklaard. Als we zo ver gevorderd zijn dat we 's morgens hebben geen tijd meer hebben. En 's middags, dan is vader niet thuis, dan gebeurt het ook niet. Nou, dan lezen we 's avonds een keer. Het is niet in de veelheid gelegen, zegt de mens dan met een vroom gezicht. Maar ik zeg altijd, als je eigen verslapen hebt en je kan het niet meer halen voor het eten, voor naar je werk te gaan, dan eet je niet. En dan lees je 2 versen of 1 uit het woord. En als je daar dan rust onder hebt om dat allemaal niet te doen, nou dan staat er niet best bij. Als dat heel gewoon voor je is, zo op die manier, dat is echt geen teken van genade hoor. Als een zondaar een keer zou proberen om te doen, dan krijgt hij toch zo'n klap naar binnen dat hij zegt, dwaas die je bent. En niet om die dode vorm, helemaal niet hoor, daar loopt het niet bij hem over. Maar vanwege de verachting van zijn woord klaagt hij zichzelf aan. En hij leert, vergeef mij al die zonde, die uw hoogheid schond. En hij gaat terug en hij leest het woord. Het heilige evangelie, daar mogen we wel eens de klemtoon op leggen. Het heilige evangelie. O, Wat is het toch droevig daarin ook gesteld in onze dagen. De Satan gaat rond als een vriezende leeuw. Hij heeft de Bijbel niet weg kunnen krijgen. Maar nou zal hij de Bijbel zo proberen te verdraaien, dat hij toch zijn zin krijgt. De Rooms hebben een Bijbel op het ogenblik, die is nog beter dan onze nieuwe vertaling. Die is nog beter. Maar dan kan de duivel niks meer schelen, want nou zijn toch alle mensen Rooms. De protestant ook. Dus ieder leest zijn Bijbel op zijn eigen Roomse manier. Nou geeft het niet meer, al leest hij nog een goede vertaling. Het helpt ook al niet meer. Want hij leest hem op zijn manier. Hij is zo wijs geworden, de mens, dat hij weet precies wat het betekent. Je zou zeggen, als dat zo is, dan helpt er helemaal niks meer. Dat is ook zo. De Heer trekt de rem eraf en dan gaat alles ten verderven. Welzalig als wij met onze kinderen eruit gehaald worden door de Heer. Dat is een wonder van zijn genade. Maar in het algemeen genomen kun je gerust zeggen, dat is afgelopen. Komt ook niet meer terug. Dat is afgelopen. En als je dan al die genootschappen hebt die zijn opgericht om het woord te handhaven. Dat is ook ten ondergang gedoemd, mensen. Eerlijk waar, het is allemaal ten ondergang gedoemd. Het evangelie is in dat opzicht te heilig. Dat wij denken nog dat wij het moeten handhaven. Wij geloven niet meer dat het woord zichzelf handhaaft. Geloven we niet meer. En dan moeten wij het handhaven. Dan krijg je een strijd die verloren is. Uit het heilige evangelie. Zalig, daar kunnen we het in samenvatten. Hij die het mag gebeuren. Dat hij dat woord bij ogenblikken in zijn leven, ja, het is altijd heilig voor hem, hoor, dat wel. Maar in de dadelijkheid, dan is dat ook weer niet zoveel, want dan moet hij zeggen, Heere, ik ben een dwaas. Ik kan hele hoofdstukken in uw woord lezen. Zo'n ellendeling ben ik dat het me nog niet zegt ook. Toch wordt het een heilig evangelie. En kent die ogenblikken in het leven dat hij zegt, als ik uw woord gevonden heb, zo heb ik het opgegeten. Een allerbijzonderste boodschap. Het heilig evangelie. Laat hem af. Spaar uw voet als gij ten huis uw gods ingaat. Verslind het heilige niet. Want God is in de hemel en wij zijn op de aarde. Er staat hier uit het heilig evangelie. Eén evangelie, zei de Wisselmaar. Eén. Dat is de hele boodschap der godsopenbaring. Zijn heilsopenbaring. Die hij van het begin der schepping afgedaan en geopenbaard heeft. Een evangelie. Dat wil zeggen een blijde boodschap. Een blijde, vreugdevolle boodschap. Ja, maar zeg gij, de wet. Ja, maar de wet brengt ons die vreugdevolle boodschap niet. De wet zegt wel wat er gedaan moet worden. De wet is heilig en in die zin niet in strijd met het heilige evangelie. Denk dat niet. Zoals sommigen het voorstellen. En dan zie je daar een zwarte wet en daar een lichtend evangelie. Zo is het niet. Het evangelie is heilig en de wet is heilig, die in het woord ons geopenbaard zijn. Maar de wet vertelt ons, doe dat en gij zult leven. En het evangelie predikt ons, dit is gedaan, opdat gij zult leven. De wet wijst ons aan de noodzakelijkheid der voldoening, dat God van zijn recht niet afgaat. Het evangelie wijst ook aan de noodzakelijkheid der voldoening en der verzoening. Dat strijdt niet met elkaar. Maar het evangelie predikt ons ook hoe God in Christus dat heeft gedaan, door aan zijn recht en aan zijn deugden genoeg te doen. Dat is de onderscheid. Geen tegenstelling, maar wel een onderscheid. Je kan 100 keer de wet lezen. Je kan hem ook lezen in het licht van Gods genadeopenbaring, dat de Heere zo laag afbuigt. Maar je kunt er de naam van de Heer Jezus Christus niet in vinden. Maar je kunt erin vinden, die ziel die zulks doet, die zal door hetzelfde leven. Maar hier gaat het over de kerk, zei ik u, over die arme ellendige ontdekte zondaar, die dwaas, die alles geprobeerd heeft, overal in gesnuffeld heeft. Misschien nog wel in deze wereldse wijsheden van wijsgeren, wijze deze eeuw. En hij heeft het niet gevonden. Niet bij de wijze en niet bij de schriftgeleerde en de onderzoeker der eeuw. O, daar gaat het over. Deze allerbijzonderste boodschap is aan hem gericht. Daarom mag de leerling hierna stamelen. Uit het heilig evangelie. Want die door het woord en het werk van de Heilige Geest waarheid wordt, die zal bij aan en bij voortgang gaan leren dat het ganse woord Gods louter belofte zijn, vol blijde boodschap voor armen en ellendigen, voor treurende en troostelozen. En wij hebben geen recht, omdat wij geen onderwerpen zijn, om dat woord te veranderen. En om dat woord des evangelies aan te passen aan onze gevoelens. Nee. Want stem het maar direct toe. De werkelijke oorzaak is dat wij niet kunnen zeggen uit het heilige evangelie. Omdat we niet ontdekt zijn. Omdat we niet ontgrond zijn. Omdat we nog zoveel andere boodschappen hebben. Blijde boodschappen. Omdat er nog geen plaats bij ons is voor die ene boodschap van het woord. In het welk ons de ganse geschiedenis van Gods heil verkondigd wordt. Daarom worden we zo boos als we zeggen, ja, je zegt het maar makkelijk, het evangelie. Maar we konden beter zeggen, ja, daar heb ik geen kennis aan. Daar heb ik geen kennis aan. En daar ben ik ook nog groots op ook dat ik geen kennis aan heb. Want terwijl ik er geen kennis aan heb, durf ik toch er nog over te brabbelen. En te zeggen, ja, ze hebt maar over het evangelie. Maar zelf persoonlijk ben ik niet een verdoemelijk zondaar voor God. Want dan zou je zeggen, heren, de hondekes eten toch ook van de kruimkes die daar vallen van uw tafel. Mag ik er alsjeblieft ook bij? Mag ik dat alsjeblieft ook lezen en horen en verklaren? En geef dan die man ook nog een kruimel wijsheid om dat woord naar de zin en mening van uw geest te verklaren. Want hij kan het ook niet. Dan krijg je een heel andere gang in het leven. Evangelie, blijft de boodschap. U wordt heden verkondigd. Er staat in het Grieks, u wordt heden geëvangeliseerd. Een blijde boodschap wordt er gebracht aan arme en ellendige zondaren. En die vind je in Genesis en in Leviticus en Exodus, overal vind je die, tot een openbaring toe. Als je zondaar wordt, dan zeg je op iedere bladzij, heeft de Heer het evangelie geopenbaard. Staan ook nog andere dingen in de Bijbel, zeg ik. Ja, die staan er ook. Maar dan zie je nog dat het evangelie. Ik heb het u wel eens gezegd, als Achan doodgegooid wordt, gestenigd omdat hij gestolen had, dan speelt doordat alles het dierbare evangelie er doorheen. Een deur der hopen. Als je leest dat Korach, Datan en Abiram levend ter helle zijn gevaren. Noem je dat evangelie? Dat is ook evangelie. Want als je dan zelf aan de kant mag staan. Terwijl je moet zeggen, ik ben ook zo'n opstandeling en zo'n vagebond. Dan zeg je, wat een dierbaar evangelie. Het waren er maar een paar die daar wegzonken. Waarom zijn we allemaal niet levend ter helle gevaren? Waarom niet? Wat onderscheidt ons? Heilig evangelie. Daaromtrent heeft u ook schuld, zonde, aanklagingen van binnen. Dat hij geen acht geeft op de woorden die hij spreekt in zijn woord. Daaruit zucht hij tot de Heere, maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw baan moog keren. Kinderen, horen jullie het allemaal? Het is een heilig evangelie. En omdat het zulk een heilig evangelie is, daarom mogen wij ook zeggen, we gaan gewisselijk onze ondergang tegemoet. Als we dat versmaden. En als we daar geen acht op geven, om welke oorzaak dan ook. Maar daardoor behaagt het God zijn wil en werk bekend te maken in het midden der gemeente. Een boodschap. Ja, een beleide boodschap. Een beleide boodschap. Iedere prediking waar niets in is van deze boodschap is veroordeeld. Je moet eens lezen in de psalmen, in de profeten. Daar kun je niet veel preken vinden waarin niets ligt van dat heilig evangelie. Soms hadden de godvruchtige zangers het zo doodsbenauwd dat ze dachten, het is alles afgelopen en voorbij. En dan nog merk je dierbare evangelie. Het is wel opmerkelijk, als een mens zelf in de put kruipt, dan moet hij alles doen om zijn eigen te rechtvaardigen. En die moeten met zijn eigen weer uit ook meestal. Maar als die door Gods voorzienig bestel, door allerlei leidingen des Heren, waarlijk in de knel komt, dan merk je dat de Heren vasthoudt. Dit weet ik vast. God zal me nooit begeven. En als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. Zijn benauwde zaken. Kun je wel zeggen, ja, die man wist dat hij dit had en dat hij dat had. Maar zo moet je het echt niet indenken, jij, hoor, dat dat voor zulke mensen geweest zijn. Dat zijn zulke ellendigen geweest die dachten bij ogenblikken dat ze levend verslonden zouden worden. En dat ze vergaan zouden onder een stroom van jammer. Dan hadden zij ons levende vernield, ten ware. David zegt, denk aan het woord tot uw knecht gesproken, op het welk gij mij hebt doen hopen. Dit is mijn troost in mijn druk. Uw toezeggingen hebben mij levend gemaakt. Kan zo donker niet zijn. Hoewel mijn huis niet is bij God, nochtans heeft hij mijn eeuwig verbond gemaakt. Waardoor? Uit het woord. Dat wist die man uit het woord. David had ook het woord, de vijf boeken van Mozes, had hij ook, en vele psalmen die hij zelf geschreven heeft. En dan erbij, dat doet niet ter zaak hoor, want je hebt mensen die maken een grote onderscheiding, die zeggen, ja maar, een hoorbare stem. Een hoorbare stem. Nou als je dat denkt, dan moet je maar van tevoren bedenken, als je een hoorbare stem krijgt, dan denk je overmorgen dat de duivel in de schoorsteen gezeten heeft. Om je wat toe te roepen. We moeten maar niet te veel waarde aan hechten. Maar dit woord, die boodschap is veel sterker en krachtiger. Die dringt door tot in de binnenste verdelingen der ziel en des mergs. Dat laat geen twijfel na. De macht van het woord. Ik weet dat wij er vaak mee spelen. Maar waar het woord werkelijk waarachtig spreekt. Waar het woord ons openbaar door de toepassing des geestes, die enige borg en middelaar aan de ziel. O, daar zegt hij. geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Hoe dierbaar is mij uw woord, Heere. Dus vloei nou niet door in die gangen. Vraag om een van God verlicht verstand. Want er zijn zoveel dingen geschreven en er worden zoveel dingen gezegd. Als hij er tenslotte de gedachte zou kunnen krijgen als een eenvoudige van geest. Dat er nog wat hogers en nog wat anders bestaat. Nu, er bestaat wel iets anders dan die dooie vorm van de mensen. Die zelf over het woord weten te beschikken. En die zeggen, ja je moet dit en je moet dat en je moet geloven en je moet aannemen. Daar ben ik het mee eens. Dan is er wel wat hogers en wat diepers. Maar nooit in die zin mensen. Dat is niet de gewone weg des Heren. Houd daar toch ten alle tijde uw gedachten bij. Dat een Heere buiten dat woord nog een soort privé domein heeft. En zegt, ja dat woord, maar jou zal ik, nee. Dat is niet de gewone weg des Heren. Gij hebt het profetische woord, dat zeer vast is. Ik heb het u wel eens verteld. Mens kan in donkere wegen lopen vanwege zijn eigen dwaasheden en verkeerdheden en zonde. Voor een zondaar is het nooit geen probleem dat hoor. Want die weet het doorgaans wel waarom de hemel zo gesloten is. En de aarde hem uitspuugt. Dat weet hij doorgaans wel. Hoeft er niet zo lang over te denken. Want, zegt de profeet, onze ongerechtigheden maken een scheiding. Maar hij kan er niet uitkomen. Daar heb je de Heere voor nodig. Maar ik heb u wel eens gezegd, ik doe dat niet zo vaak, maar ik mag het wel eens doen zo. Ik heb wel eens gezegd dat ik uur aan het zeuren en aan het bedelen was. Heren, zeg het nog eens een keer. Dat mag toch, ik zeg het tegen een ander ook. Nu nog, ja. Dan zeg ik wel eens, heren, ach ik ben zo zwak en zo krachteloos. Bevestig uw toezegging aan uw knecht. Maar zo was ik ook bezig. Want de kennis van die dierbare borg en middelaar, die kan er wel zijn. Maar het kan alles zo bedekt en bedolven zijn, dat de reuk en de smaak in die zin niet ervaren wordt. Dat kan. En ik vergeet het niet, want toen kwam dat woord, dat kreeg ik ten antwoord. Toen ik al lange tijd, je zou zo zeggen, ja dat dacht ik toen niet, ik vond het een heel aanhoudend gebed. De geweldigers nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. Maar nou zegt dat zo, en maar zeur. Dat de Heer nog eens, doe een teken mij ten goede. En terwijl ik nog bezig was, was net alsof de Heer me aanroerde. En zei, luister. En gij hebt het profetische woord dat zeer vast is. En dat klonk zo streng vermanend. Net als dat de vader zegt, en nou jongen is het afgelopen. Je luistert naar je vader. En gij doet wel met nadruk dat ge daarop acht geeft. Als op een licht schijnend in een duistere plaats. Kan zijn dat de Heer met u een andere weg voor hebt, ik weet het niet. Kan zijn dat het met u anders gaat, maar zo verging het mij. Ik kreeg geen ander antwoord dan dat antwoord. En het was tot beschaming en tot vernedering, maar ook tot ontdekking eigenlijk, dat de mens zijn mond vol kan hebben over godsdienst en over geestelijke zaken, en dat het dierbare woord eigenlijk helemaal uit zijn gezicht verdwenen is. Vergeef het, Heere. En nog hoor, dat geldt nog, vergeef het Heere, want u hebt alles gezegd in uw woord. Ach geliefde, uit het heilig evangelie, laat dat ons bij mogen blijven, die allerbijzonderste boodschap, die kun je nergens anders krijgen, nergens. Ze mogen vrij, alle boeken, van alle godvrezende schrijvers verbranden. Ze mogen alle geestelijke oefeningen die er beschreven zijn, wegdoen. Als het woord maar blijft. Maar al heb ik kasten vol met allerlei oefeningen en schrijvers, en het woord zou weg zijn, dat is beklagenswaardig. Zie toe, zegt de Heer, dat oordeel komt in onze tijd openbaar, dat ik u niet bijkom en het licht van de kandelaar wegnemen. Dat doet de Heer. Van tientallen, van honderden, of zouden we zeggen van duizenden kansels in ons kleine land. Daar is de Heer naartoe gegaan en die heeft het woord afgenomen. En ze worden niet waardig gekeurd meer om het woord des evangelies te horen. Zijn die dan altijd maar verkant? Nog ineens altijd verkant. Soms is er nog wel een dienaar, maar niet die het woord meer brengt. Niet meer. Niet die de boodschap van de evangelie brengt. Die ene rechte boodschap, verdonkerd en verduisterd. Terwijl we hoogst tevreden zijn over het beslag van het woord in de gemeente. Zo wordt er over gesproken. En als een ander arme zonder om de hoek kijkt, dan schrikt hij zijn eigen naar. Dan zegt hij, is dat het niet? Is dat nou het woord? Dat is het oordeel Gods dat in onze dagen tot openbaring komt. Omdat wij zijn woord verworpen hebben, daarom neemt de Heere zijn woord weg. Uit het heilig evangelie. Ik heb dat toen 6 jaar geleden ook gezegd, ziet me in de gedachte, ik wil het nog een keer zeggen. Dan hoef je ook niet meer allerlei uitdrukkingen uit het heilige evangelie op het alledaagse leven toe te passen. Als je dan iemand hoort zeggen, als je een zondaar bent, en je hoort iemand zeggen, wie mij lief heeft, die volgen mij, dan word je niet lekker van binnen. Als je een dubbeltje kwijt bent en je zegt, zoek en gij zult vinden, dan word je akelig, nog akeliger. Het is heilig. Dan zeg ik, denk erom vriend, dat moet je niet doen hoor. Want het is het gewijde, het heilige woord van God. Dat moet je niet op allerlei dingen van het gewone leven van toepassing brengen. Want dat is spotten. Al is het onwetend. Laten wij daar ook om denken. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Maar nu komt, geliefde, komt ook eigenlijk de kern van deze zondag aan de orde, waaruit weet ge dat uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. Dat is het eerste zinsdeel. Het welk God zelf heeft geopenbaard. Let daar eens een ogenblik op. Wij zijn, zegt Petrus, geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Heel de wereld mag het woord Gods voor voetvee gebruiken. Alles mag erop uit zijn, maar het bestaan van het woord hangt aan de auteur van het woord. Hij heeft de auteursrechten. Heeft hij. Hij heeft het uitgeademd. Het is zijn adem. De heilige mensen door de Heilige Geest gedreven zijnde, die hebben het woord gesproken en geschreven. Daarom is de macht van de vorst der duisternis zo ontzaggelijk sterk in onze dagen, dat het woord zijn majesteit, tenminste voor ons, voor de mens, verloren heeft. En hij bedenkt niet dat het woord hetzelfde blijft. Hij is. Hij is in zichzelf de opstandeling tegen het woord. Het woord blijft. Heilig evangelie, welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. Mensen die zo ontzaggelijk geleerd geworden zijn in de Bijbel. Bronnensplitsers, zoals ze zich noemen. Die uit weten te maken, ja, dit hoort hier te staan en dat hoort niet daar te staan. Die zijn allemaal in de hel. Maar het woord is blijven bestaan, want God heeft het geopenbaard. Let eens op. Die godsopenbaring valt de nadruk. Want niemand kan God zien en leven. Niemand kan de Heere kennen buiten dat woord. Buiten zijn zelfopenbaring. De kennis van de middelaar, die berust niet op de inbeelding of het visioen of het gevoel van deze of gene. Maar de berust op Gods openbaring. Wij weten niets van het welbehagen Gods, van zijn enige vrederaad. Wij weten niets daarvan af, als God het niet had geopenbaard. Dat geeft de waarde aan de boodschap. Dat maakt het tot een allerbijzonderste boodschap. Dat is het grote God zelf, eerstelijk. Dat is hier het geheim. Dat wil hier eigenlijk zeggen, wij die boodschappenjongens van de duivel geworden zijn in het paradijs. Wij hebben in datzelfde paradijs van God mogen horen gedachten des vredes. Dat kon Adam niet meer bedenken en Eva ook niet en niemand niet. Dat is nu evangelie, dat God tegen zulke mensenkinderen, aan zulke mensenkinderen, een boodschap richt. Een boodschap van het evangelie. Een boodschap geopenbaard. Het besluit Gods baart, opent, brengt tevoorschijn. Kijk, en dat is hier het grote waardige, dat is het grote geheimenisvolle. Hier in het stuk der verlossing, dat er eigenlijk in uitgedrukt werd als we lezen, God zelf heeft zich bemoeid met dat lage duivelskind die een verdrag gesloten heeft met de dood. We hebben niet te horen van die of van die, maar God zelf is ermee begonnen in de tijd. Het was in de eeuwigheid bij hem. Maar hij heeft het eerstelijk geopenbaard. Want het wilde niet meer opkomen uit mensenharten. De roofvogel heeft het pad niet gekend en het jonge hoogmoedige dier niet betreden. Ik de eerste, zegt hij, ben ook de laatste, dezelfde. God zelf. Nu wordt het nog heiliger. Nu wordt het dierbare evangelie waar zo over geschopt en geschimd en getrapt wordt. Waar duizenden, tienduizenden ook in deze stad prachtelijk over spreken. Niet alleen die wereldse mensen, maar die godsdienstige mensen. Met hun schampere opmerkingen. Van dat gevaarlijke dit en dat gevaarlijke dat. Die zullen eenmaal ervaren, God zelf heeft dat evangelie geopenbaard. En daar zullen ze ook door geoordeeld worden. Wij ook, zeker, wij ook. Maar dan heb ik toch wel eens een ogenblik in mijn leven gehad dat ik moest getuigen, Heere God, als u mij verwerpt van uw aangezicht, dan zou u geen onrecht doen. Maar nu bent u ook een almachtige God. En nou moet ik uw woord prediken. Uw woord. En het kan niet. Ik weet wel goed, dat was al jaren geleden dat ik erbij dacht. En dat woord zal jou verdoen. Dacht ik er zelf bij. En toch. Zeg, o Heere God, welk een dwaas en ongeluk ik dan ook ben. Maar geef dat ik uw woord mag prediken. Alleen uw woord. Dat ik niets mag vermogen tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Kijk, dat zal eeuwig, eenmaal zal dat tegen de mens getuigen, dat weet ik. Dat is in onze plaats ook zo. Men heeft het over de kerk. Schamper zegt men, een kerkje erbij. En het liefst zou men het zo gauw mogelijk de grond ingeboord zien. Maar als nou straks de Heere de hemel is oprolt als een dunne doek. En het zou eens uitkomen dat men niet een kerk, maar de kerk veracht heeft. Want dat loopt niet over deze steden. Dat loopt over de uitverkorene Gods, die door dat evangelie geteeld en getrokken worden. Dat zou een ontdekking zijn. Als het net andersom zou blijken te zijn. En dat honderden mensen bewust en onbewust dat woord toch hebben verschopt. En zich in duizend bochten gedraaid hebben. Ja, liever zondag aan zondag thuis zitten of onder een verdraaide leer. Dat ze één voet bij die lui over de vloer zet. Dat zal wat uitmaken. Geliefd, ik weet, ik ben vleeselijk en nochtans zeg ik het op het ogenblik ganselijk niet met een bepaalde vleeselijke gedachte in die zin, maar de werkelijkheid. En je zegt, die arme, stakkerige, dwaze mens, die staat daar te oordelen. Die kijkt een keer om de hoek. Die denkt dat hij het woord heeft. Maar God zelf heeft het eerst geopenbaard, God zelf. En wat zou nu God beletten om dat woord in ons midden en in onze harten te schenken en te openbaren? Wat heeft een ander daarmee te maken? Als God een paar arme, aanmächtige Joden gedachtig wil zijn, voor een tijd en een wijle, want het is allemaal maar tijdelijk, laten we het bedenken. Wij zijn tenminste maar tijdelijk, maar het woord dat wordt ook nog weggenomen vele malen. Wat zou iemand daartegen kunnen zeggen? Wie zou er dan beschuldiging uit kunnen brengen? God zelf. Hij heeft alles in zijn goddelijke handen gehouden. Ook het woord. Het is zijn woord. Nu dan, heb dan de goede moed. Armen en ellendigen, hoeft geen enkele openbaring waardig te achten. Want er zijn vele profeten opgestaan. En die hebben al zoveel ellende en narigheid geprobeerd. Ze hebben wel voor mijn neus gestaan met de kromme vinger om te vertellen hoe het af zou lopen. Maar ik lach erom, om al die onzin. Ik lach erom. Want al zou de plank erop gaan bij wijze van spreken, dat doet ook nog niks ter zake. Maar hier krijgen ze de plank nooit op het dierbare woord van God. Nooit. Het heeft er niks mee te maken. En dan worden bepaalde figuren en personen uit een gemeente worden genoemd. En als jij met die lui meedoet, en dan zal hij zus en zo. Ja. Wat doet de mens toch, hè? Wat is het toch alles ellendig? God zelf. Toen Adam en Eva verloren waren. Ganselijk verloren. Wat toen? Hadden ze de wet, die was hun ingeschapen in het hart. Het werk der wet is zelfs bij de heideren nog in hun harten geschreven. Je zou zeggen, dat was het natuurlijke. Dat was scheppingsordonantie. De wet, onze Gods, was in onze harten. Maar het evangelie niet. Het evangelie niet. Dat is niet in onze harten. Dat is niet ingeschapen. Dat is niet uitgedacht. Dat is door God geopenbaard. Daar staan ze dan. Gans en al aan de dood en de vloek onderworpen. Zichzelf nog te verontschuldigen. En elkaar de schuld te geven. Het woord van God niet geacht. Dat was ook de zonde. De Heer had gezegd. Hij zult niet toch overtreden. Wat dan? Je zou zo zeggen, daar zitten ze in één ogenblik midden. Niet in het stuk, maar in de zaag der ellende. Zijn ellendigen geworden. Wetend of onwetend. Maar ze gevoelden dat ze naakt waren. Wat toen? God zelf. God zelf. Hij kwam met een boodschap. Wat voor boodschap? Heeft hij ze tegen de boom gezet, opgehangen, aan die boom waarvan ze gegeten hebben? Dat zou ons verdiende loon geweest zijn. Heeft de Heer ons met ene straal van zijn rechtvaardigheid en billijkheid weggenomen? Nee, God zelf heeft eerst, het evangelie verkondigd in datzelfde paradijs waar wij gekozen hebben voor de duivel, voor ons eigen ik, voor onze eigen weg. Daar. Daar moet je eens op letten, geliefde. Want dat is de verborgenheid der Godzaligheid. Er staat hier in het paradijs, heeft geopenbaard. Wij zouden zeggen, als we 1000 jaar gekrepeerd hadden in de rampzaligheid. En de Heer zou tenslotte gezegd hebben, ja. Ik heb er eens over gedacht, maar ik wou je eruit halen. Het is nou genoeg. Dat spreekt ons menselijke verdorven gevoel nog wel enigszins aan. Maar dit is toch niet te begrijpen. Ze hebben geen week gekropen daar onder de bomen om zich te verschuilen. De Heere was er zo bij. Waar zijt gij? Waar zijt gij? Waarom? En denk nou eens in. Nou riep de Heere, waar zijt gij? En nou riep hij ze om hem de boodschap te verkondigen. De boodschap des heils. Kun je dat indenken? Kun je dat indenken? Ik weet, de Heere vraagt dit en dat. Hebt ge van die boom gegeten? Wie heeft u te kennen gegeven? De Heere vraagt. Want hij wil het dat wij door de mand heen gaan. Als schuldigen, als verlorenen. Maar dat doet hij ook om plaats te maken voor de boodschap. Want daar loopt het over. Kun je nu indenken dat het ganse verbroken verbond der werken en alle die daar geteeld zijn, zo zwart als een roet worden, als ze dat horen, dat de Heer het nou altijd van eeuwigheid goed met Jacob heeft voorgehad. Goed. Altijd. Want dat toen ze nog maar net gezondigd hadden en van de hoge God afgevallen waren, toen was hij er al direct bij om te zeggen, ik zal vijandschap zetten in het paradijs geopenbaard. Dat was dan ook met recht een openbaring. Daar hadden ze niet aan kunnen denken. Daar hadden ze niet op kunnen hopen. Hadden ze niet kunnen verwachten. Het was ook in geen mensenhart opgeklommen, maar in Gods eeuwig vaderhart. Over armen en ellendigen in het paradijs. Een praktische toevoeging eraan. Want die paradijsgeschiedenis die is eenmalig, maar de zonde daar bedreven, die herhaalt zich. Ik zou haar zeggen, iedere dag weer. Iedere dag. Ook bij Gods volk, ook bij Gods volk. Dan moet je eens kijken, want dan heb je de praktische betekenis van dit woord voor het heden van nu. Misschien is het wel eens zo geweest, dat je het er zo ellendig afgebracht had voor je eigen waarneming. Het zijn met gedachte woorden of werken dat je naar de kerk ging en dat je dacht, dat kon wel eens voor het laatst wezen. Er is geen zegen voor mij bij vanmorgen of vanavond. Geen zegen bij. En dat je hart misschien rilde. Je dacht, oh als God op zal staan en bezoeking doen over mijn dwaasheden. Dan slaat hij me dood in de kerk. Zo ellendig. Nergens op gerekend. En dat dan op het alleronverwachts. In dat paradijs waar u zo zondig. Bij vernieuwing. Dat hij daar nu juist zijn dierbare evangelie openbaart. Dat is toch niet te begrijpen. Dat hij dan in plaats dat hij een aframmeling geeft. En dat hij begint te schelden op ons. Dat hij dan zegt, hier zo, hier heb je wat van me. Mijn dierbaar woord. Ik zal je hart week maken. Ik zal je oog opwaarts richten. Ik zal je handen, die gebouwde handen zal ik openmaken. Zal ik alles doen. In plaats van grilligheid en toorn en gramschap. Dat de Heere dan gunst openbaart. Moog gij dat wel ervaren? Hier ligt de voorgeschiedenis. God zelf eerstelijk. Wij hebben niets geopenbaard aan ongerechtigheid. Afval. Verzet. Maar God gaat er niet voor opzij. En hij zegt, grimmigheid is bij mij niet voor u. Jacob, Adam, Eva. Kun je begrijpen dat er een glimlach om Adams lippen gekomen is? En dat hij zei, gij zult heten Eva, moeder aller levenden. Hij geloofde het woord. De Heere kleedt ze nog aan ook. Eerstelijk in het paradijs geopenbaard. Het was er al. Het evangelie was er al. Want de Vader had reeds gezegd. Mijn zoon, wilt gij borg worden voor dat geslacht? En de zoon had reeds gezegd op de vraag, waar zijt gij? Zie, ik kom om uw wil te doen. En de Heilige Geest had reeds op zich genomen om te bekleden met zijn heil en om Christus een gestalte in het hart te geven. Werd geopenbaard. De Heere heeft er nooit naast gestaan, maar eeuwig houdt hij alles in zijn handen. Dat is groot geweest. Nou, zo is het nog groot, heden, indien ge zijn stem hoort. Daar waar de Geest u ontdekt had gezegd, het is nog een wonder dat ik niet op de een of andere wijze als vuil weggeveegd ben van de aarde. Want ik heb zijn wil en wet hoe heilig stout versmaakt. Is het een wonder? Dat we vandaag onder de wijnstok en de vijgenboom mochten zitten. In rust onder het dierbare evangelie. Dan is het een wonder als gezegd dat ge mag eten en drinken en nog gezondheid hebben, dat we nog niet in de hel liggen. Een wonder. Dan is het een wonder als hij nergens op gerekend heeft en de Heere geeft het toch. Hij zegt, ik doe het niet om u en te... God zelf. Daar vloeit het uit voort. God zelf heeft deze berg begeerd ter woning. Om zijn woord onder ons te doen wonen. Zijn evangelie. En God tevoren wetende dat hij de heiden uit het geloof zou rechten. Vaardige. Hij heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Nu dan, al was het alleen vandaag, vanavond, kunnen we niet meer zeggen dat we het niet geweten hebben. Dat er een evangelie bestond, een blijde boodschap, waar we zo de Heere wil nog nader bij zullen stilstaan. Een boodschap zo groot, dat wanneer de Heilige Geest onze harten ontsluit, dan gaat de kerk zingen. Wie heeft mij zoveel heils bereid? Wie? Mijn hart, o hemel, majesteit is tot lof en dienst bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Heer, ik kan uw woord niet lezen als er zulke stumpers zijn die boodschap niet lezen. Ik heb er geen ogen voor. Ik heb er geen oren voor. Ik ben een dwaas. Nu. Neem dan aan dat dit uw woord ons voorhoudt. Dat hij daar ook nog voor zorgt. Dat is juist de blijde boodschap. Dat je ogen en je oren en je mond wel thuis kan laten. Maar die een oor heeft om te horen, die horen. Het is allemaal gunst. Totaal, totaal worden wij aan de kant geschoven. God zelf openbaart. Alle kennissen Gods en van Christus berust dus op openbaring. Op openbaring. Anders is er geen enkele bron van kennis. Dit is het leven, het eeuwige leven dat zij u kent. Eeuwige waarachtige God en uw Zoon, Jezus Christus. Ezechiël kreeg een rol. Het was geen blijde maar, klaagliederen, zuchting en wening. Aan allebei de zijden beschreven. Maar de geest zei tot hem, eet hem op. Dat betekent dit een gebed voor ons, Heere. Wij zijn vertrappers en minachters van uw woord. Geef dat we het mogen eten. Vermalen met onze tanden. Bewaren in onze hart. Opeten. Dat het vlees en bloed worden. Voor ons en onze kinderen. Dat als ons alles ontvalt. En de Satan al zijn vurige pijl op ons afschiet. Wij achter de koning mogen aanwandelen om te horen. Er staat geschreven. En in de uren van onze dood en verlating misschien. Mogen pleiten op dat eeuwig blijvende woord. En mogen zeggen, Heere, het was toch en het is toch uw woord, uw woord. Ik beroep me toch niet op mijn bekering en op mijn rechtvaardiging. En op mijn heiliging en op mijn nieuwe hart. Ik beroep me nergens op. Maar een laatste beroep doe ik op uw woord. Dat ge tot mij gesproken hebt. Uw woord dat in Jezus Christus ja en amen is, golde tot heerlijkheid. En ge zult het ervaren dat de doodschellen van uw ogen afvallen. En dat ge de majesteit van dat woord zult gevoelen in de Jordaan des doods. En dat ge wederom zijn stem zult horen. Vrees niet. Ik heb het u alles voorzegd. Hetgeen uit mijn lippen ging, daar doe ik nimmer afstand van. Kom in, gij gezegende. Zo komt de bedelaar eindelijk thuis. Amen.